onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 135, het derde vers. God is groot. Ik weet dat Hij hoger is dan alle goon. Onze God voert heerschappij. Hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee en aarde. God is aller hulde waard. Psalm 135, het derde vers. Gemeente, door vanmiddag in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de 12 artikelen, zingen we in aansluiting erop uit Psalm 132, het 12e vers, de psalm die de kinderen ook leren. Dat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamt en schand, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Psalm 132, het 12e vers, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We openen vanmiddag Gods heilig woord in het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20 en de versen 35 tot en met 41. En over dat laatste gedeelte willen we vanmiddag samen nadenken. Marcus 4, de versen 1 tot en met 20 en daarna vers 35 tot en met 41. En er komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En hij begon wederom te leren omtrent de zee. En er vergaderde een grote schare bij hem, alsdat hij, in het schip gegaan zijnde, nederzat op de zee. En de gehele schare was op het land aan de zee. En hij leerde hun vele dingen door gelijkenissen. En hij zeide in zijn lering tot hen: hoor toe. Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde in het zaaien dat het ene deel van het zaad viel bij de weg. En de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, zo is het verdord. En het andere viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde en het gaf geen vrucht. En het andere viel in de goede aarde en gaf vrucht, die opging en wies. En het ene droeg 30 en het andere 60 en het andere 100-voud. En hij zeide tot hen: wie oren heeft om te horen, die horen. En als hij nu alleen was, vraagden hem degenen die omtrent hem waren met de 12 naar de gelijkenis. En hij zeide tot hen: het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods. Maar degenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Opdat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan. Opdat zij zich niet te eniger tijd bekeren en hun de zonden vergeven worden. En hij zeide tot hen: weet gij deze gelijkenis niet? En hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? De zaaier is die het woord zaait. En deze zijn die bij de weg bezaaid worden, waarin het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, hetwelk in hun harten gezaaid was. En deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden, welke, als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen, en hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Daarna, als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. En deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degenen die het woord horen en de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En deze zijn die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen en dragen vruchten, het ene 30 en het andere 60 en het andere 100-voud. Vanaf vers 35. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de scharen gelaten hebben en namen hem mede, gelijk hij in het schip was, en er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En ze vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkaar: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover onze schriftlezing. In de voorbeden en de dankzegging willen wij bidden voor de scholen. We denken aan de meesters, de juffrouws, de docenten en de leerlingen en studenten die daar ook het onderwijs mogen volgen. We bidden ook voor de ouderen van dagen, de weduwe en de weduwnaren. We doen dankzegging voor de eerste open dienst, brug 010, die vanmiddag gehouden mocht worden. Er waren zo'n 5, 6 mensen die wat minder bekend zijn ook met het christelijk geloof, en daar zijn we dankbaar voor. En we doen ook voorbeden voor de alleengaande, voor de echtparen zonder kinderen en ook de ouders die in verwachting mogen zijn. We bidden ook samen om de opening van het woord en de leiding van de Heilige Geest over deze dienst. Heren, vanmiddag mag opnieuw het zaad van het woord gestrooid worden. Rijk. Het is goed zaad, wat ook vanuit het woord ons elke zondag aangereikt wordt. Tegelijkertijd hebben we al gelezen hoe dat zaad van het woord zijn uitwerking heeft. In sommige harten wordt het gezaaid, maar komt het toch niet tot vrucht. Dat kan allerlei oorzaken hebben. De vogelen van de hemel, die kunnen het zaad van het woord uit het hart wegpikken, zodat het ook niet tot groei en tot bloei en tot vrucht komt. Hoe vaak zien we dat ook niet om ons heen gebeuren? Dat mensen een indruk hebben van dood en eeuwigheid en dat zij beseffen dat ze op weg zijn naar het graf. En op zo'n moment, bij een begrafenis bijvoorbeeld, of bij een ernstig ziek zijn, dan zijn wij ontzet en dan denken we aan ons eigen sterfelijk bestaan. Maar als die zorgen weer voorbij zijn, dan kunnen we zo weer verder leven. Dan komen we niet meer in de kerk, of dan lezen wij niet meer uit de Bijbel. Dan denken we dat we het zelf wel kunnen. En dan kan plotseling zomaar het einde zijn. Zijn wij dan bereid, heren? De Heer Jezus vertelt ook eerlijk in de gelijkenis dat het zaad soms ook verstikt wordt door de doornen en door de zorgvuldigheden van het leven. Wat kunnen we druk zijn, heren? Althans, dat denken wij. Er zijn heel wat mensen die beter zorgen voor een kat of voor een hond of voor een vogel dan voor hun onsterfelijke ziel. Heren, dat is aangrijpend om te moeten zeggen dat we soms zo druk bezig zijn met allerlei zaken die op zich misschien wel geoorloofd zijn. En toch, heren, als wij vergeten dat wij een onsterfelijke ziel hebben, dan verliezen wij uiteindelijk alles. De Heer Jezus zegt het: wat baat het de mens, als zou hij de hele wereld winnen en toch schade lijden aan zijn ziel. Die ene ziel, heren, die wij met ons omdragen, is meer waard dan heel deze wereld. Niemand kan ook zijn eigen ziel loskopen, want hij heeft nodig dat Christus als de zaligmaker der wereld, die ziel van ons, die zondige ziel, die onreine ziel, wast in zijn bloed door de Heilige Geest. En u wilt het ook doen, Heere, aan zondaren die in hun zonden en ellenden tot u zich ter genezing wenden. Heere, dat we ook zo in het leven mogen staan, ziende op Christus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Hij regeert deze wereld. En hij zorgt voor zijn kerk. Dwars door de verdrukkingen heen, dwars door de vervolgingen heen, brengt hij zijn kinderen uit de macht van de duisternis tot dat wonderbare licht. Heere, dat we ook zo werkelijk een lichtdrager mogen zijn, een schijnchristen die mag laten schijnen het licht van Christus in deze donkere wereld. En we danken u dat ook vanmiddag een eenvoudige dienst mocht plaatsvinden, waarin ook het evangelie opnieuw gestrooid mocht worden, het zaad van het woord. Het wordt toch ook het zaad van de wedergeboorte genoemd. Heere, geef dat ook zo, de diensten die eenmaal in de maand voortaan zullen plaatsvinden in brug 010 ook een rijke vrucht mogen voortbrengen. Vruchten die blijven tot in der eeuwigheid. En we danken u dat er ook gemeenteleden zijn gekomen. En dat ook andere mensen daar voor het eerst misschien die boodschap hebben mogen horen. Geef dat ook zo daar gebed voor gevonden mag worden in ons hart. Dat wij onze buren, onze medebewoners niet verloren laten gaan. Maar dat tegen hen ook mogen zeggen als daar de gelegenheden zijn. Kom, ga met ons en doe als wij. Vaak vinden we het toch het moeilijkst om daar met familie over te spreken. Omdat sommige mensen ook zo goed thuis zijn in de Bijbel en het altijd al gehoord hebben, maar ook zo vaak denken, het kan niet voor mij. Dat ze eerst denken dat je uit moet weten dat je uitverkoren bent. En allerlei andere bezwaren. Heren, wat kan het moeilijk zijn om daar ook met familieleden, met een vader of met een moeder, een broer of een zus over te spreken. Misschien dezelfde opvoeding gekregen en toch, Heren, geef dat toch ook daar de banden van liefde van Christus mogen trekken. We mogen ook bidden voor hen die oud geworden zijn. Die weten van de moeite en van de zorgen van het leven. De ouden vandaag, Heere, geef dat ook zij omhoog mogen zien. Dat ze mogen weten, het beste komt nog. Als de tabernakel van het lichaam afgebroken wordt en de pinnen er één voor één uitgehaald worden. En elk ziekenhuisbezoek, elk doktersbezoek is daar weer een bewijs van. Maar dat het toch ook de vaste zekerheid mag zijn. Ik ben een pelgrim op weg naar het Vaderhuis met zijn vele woningen. Naar die stad die fundamenten heeft. Heer, dan is het toch ook troost voor de weduwen en de weduwnaren. Als zij zo op hem mogen zien die de moeite en de zorgen kent. Heer, geeft dat we mogen beseffen dat we een verdrukking hebben van 10 dagen... En dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. We bidden ook voor het werk dat op de scholen mag plaatsvinden. Wij danken u dat er ook christelijk onderwijs in Nederland gegeven mag worden. En dat ook zoveel daar betrokken mogen zijn bij dit onderwijs. Terwijl ook andere mensen werkzaam mogen zijn op plaatsen waar met uw woord geen rekening wordt gehouden. Heren, als we daar ook studeren, dan kan het moeilijk zijn. Als we te maken krijgen met de valse wetenschap, zoals Paulus daarover schrijft, de tegenstellingen van de valselijk genaamde wetenschap aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Heren, dat we werkelijk ook gefundeerd mogen zijn in uw woord. En dat ook de leerkrachten met liefde en met gunning mogen vertellen over de goede herder, die ook het leven heeft gegeven voor de jonge schapen. Dat ook zo de kinderen mogen merken, de meester, de juffrouw, heeft ook de Heere Jezus lief gekregen. En dat het ook een leerkracht mag zijn om zo de kinderen tot Jezus te leiden. Gedenk ook zo de scholen, de directie, het management. Geef ook daarin wat nodig is. Heer, het is allereerst de taak van de vader en van de moeder om de kinderen in die voorzijde leer te onderwijzen. Maar wij mogen ze ook doen onderwijzen. En wij danken u dat het ook zo mogelijk is dat gezin, kerk en school ook echt een eenheid mag zijn, dat wij mogen leven uit de schatten van het genadeverbond. Wij bidden ook voor hen die alleen in het leven staan. Voor sommigen is dat moeilijk, voor anderen is dat minder zwaar. Heren, maar elk mens is toch ook aangelegd op contact met een ander. Geef dat ook zo om de alleengaanden mogen staan en hen de vriendschap mogen bieden die ze ook nodig hebben. We bidden ook voor de echtparen die kinderloos zijn. Heere, wat een verdriet. Het is ongetwijfeld uitgesproken bij de huwelijksdienst. De kinderen die het u belieft hun te geven. Wat kunnen uw wegen hoger zijn dan onze wegen. Uw gedachten hoger dan onze gedachten. Geef dan ook de genade om in deze moeilijke weg u te volgen. Maar geef dat toch ook. Beseft zal worden dat de kinderzegen niet het allerbelangrijkste is. Maar dat wij kinderen ook die op ons levenspad komen, dan ook mogen vertellen van wie u bent. Heren, tegelijkertijd willen we ook hen in het bijzonder aan u opdragen. Wat kan het moeilijk zijn als ze horen van anderen die wel jong leven verwachten. Heren, gedenk ook zo deze moeders. Dat ook zo, net als David, ervaren mag worden dat het jonge leven op u geworpen mag worden vanaf de baarmoeder. Dan is daar ook een rijke belofte. Vanaf de baarmoeder zijt gij mijn God, Heere, zo wilt u ook werken in de lijn der geslachten. Want David ook mocht zeggen, komt kinderen, hoort naar mij, ik zal u de vreze des Heeren leren. En zo mogen we heel deze gemeente aan u opdragen, de herder, met zijn vrouw, de kinderen. Maar ook dat de broeders van de kerkraad zo om hun predikant heen mogen staan. Ze samen deze gemeente mogen dienen, dat ze niet zullen heersen. Maar werkelijk een dienaar van Christus mogen zijn. Om zo heel de gemeente tot Jezus Christus te leiden. En zo mogen we ook vanmiddag hier staan. Om elkaar te onderwijzen in de grazige weiden van het woord. Dat hebben we allemaal nodig. Heren, open dan ook de schriften. Open ons hart door uw Heilige Geest. Dat ook de kinderen het mogen begrijpen. We zijn blij en dankbaar dat er ook zoveel kinderen vanmiddag weer naar de kerk gekomen zijn. Heere, wij zo in ons midden, help ons in alle dingen. Wij bidden u dit, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 65, de versen 4 en 5. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverst de land, op wie als Adreks einde bouwen en het wijdst gelegen strand. En het vijfde vers, gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt, trumoer der volken als der baren, betoont gij waar gij wilt. Psalm 65, de versen 4 en 5. De dienst der offerande is als volgt. De eerste collecte is voor de diaconie, ten bate van de commissie Israël van onze hersteltevormde kerk. De tweede is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk en de extra collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Alle collecten bij u van harte aanbevolen. Laten we samen zingen uit Psalm 65, vers 4 en 5. Als ik vanmiddag aan de kinderen zou vragen, wie heeft er van jullie zin om mee te gaan naar de zee? Dan denk ik dat er heel wat kinderen zijn. Ja, dominee, ik heb zin om mee te gaan naar de zee. Heerlijk. Ongetwijfeld zullen er ook heel wat ouderen zijn die het fijn vinden om naar de zee te gaan. Dan kun je lekker uitwaaien bij dat strand. En dan voel je zo die zoute wind door je haren waaien. Wandelen bij de zee, wie vindt dat nou niet heerlijk? Met de meeste mensen roept de zee ook het beeld op van vakantie, ontspanning en rust. Toen ik bij de voorbereiding van deze preek het woordje zee ging opzoeken in een Bijbels woordenboek, toen was ik eigenlijk wel verrast. Dat woordje zee, dat wordt besproken onder het woord chaos. Chaos, woestheid, zee. Dat werd samen in één thema besproken. Dus de zee die heeft ook iets dreigends, iets demonisch. Nou, dat zal vanmiddag wat duidelijk worden in de geschiedenis van de storm op zee. En daar willen we vanmiddag samen over nadenken. Vanuit Markus 4, de versen 35 tot en met 41. Laten we samen die versen nog een keer lezen. Markus 4 vanaf vers 35. En op dezelfde dag als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de scharen gelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind en de barende golven sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij opgewekt zijnde bestrafte de wind en zeide tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hen, wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? En ze vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkaar, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Tot zover onze verzen. We gaan vanmiddag nadenken over een noodroep op zee. Save our souls. Red onze zielen. Een noodroep op zee. Save our souls. Twee gedachten. Het dreigen van de zee. Er gaat een grote dreiging van deze zee uit in die storm. En onze tweede gedachte, het zwijgen van de zee. De Heer Jezus laat de zee zwijgen. Het dreigen en het zwijgen van de zee vanuit het thema een noodroep op zee, save our souls. Gemeente, er zijn wel eens dagen in je leven dat je agenda helemaal vol stroomt met allemaal belangrijke activiteiten. Dat begint dan als morgens vroeg en je gaat maar door en je gaat maar door. En als je dan 's avonds in je bed rolt dan val je eigenlijk als een blok in slaap. Zeker kleine kinderen hebben dat regelmatig. En kinderen, als je heerlijk heel de dag buiten hebt gespeeld en je gaat 's avonds naar bed, dan val je meteen diep in slaap. Het kan maar zo gebeuren dat er 's nachts een onweersbui over het huis gaat, over het dorp gaat, met een donderend geraas en dat je als klein kind helemaal niks hoort. Je slaapt gewoon dwars door alles heen. En dan gaat er heel veel aan je voorbij. Je hebt zo vast geslapen. Nou, zo is het ook met de Heer Jezus gegaan, kinderen, op deze drukke dag. Kijk maar wat er staat aan het begin van Markus 4, vers 1... De Heer Jezus is aan het begin van deze dag begonnen aan de kant van de zee. En hij begon weer te leren nabij de zee. En er vergaderde een grote schare, een grote groep mensen bij hem, alzo dat hij in het schip gegaan zijn en neerzat op de zee. En de gehele schare was op het land aan de zee. 'S Morgens vroeg is de Heer Jezus daar begonnen met het geven van onderwijs tot aan de late avond toe. Die duizenden mensen heeft hij toegesproken, heeft allemaal gelijkenissen verteld. We hebben samen nog die prachtige gelijkenis gelezen, de gelijkenis van de zaaier. De Heer Jezus vertelt ook toch de gelijkenis van de brandende kaars, die op een korenmaat moet zetten, zodat die goed zichtbaar is. De Heer Jezus heeft verteld van de gelijkenis van het mosterdzaad. En zo is de Heer Jezus van uur tot uur bezig en geeft hij al deze Joodse mensen onderwijs. En hij beantwoordt de vragen waar zij mee worstelen. Nou, voor de mensen die in het onderwijs werken, is dat wel herkenbaar. Voor de mensen die werken met hun hoofd, dat is vaak zwaar, intensief werk. Soms ben je daar nog meer moe dan dat je een hele dag moet werken met je handen. Vers 33 zegt het, en door vele van zulke gelijkenissen sprak hij toen het woord, nadat zij het horen konden. Prachtig kenmerk van de Heer Jezus. Hij luistert wat zij nodig hebben en past zo zijn onderwijs toe op hun situatie. En daarom heeft hij natuurlijk ook allemaal gelijkenissen verteld. Heel eenvoudig, zodat iedereen het kan begrijpen. Nou, dan pas breekt de avond van die dag aan en zo is de Heer Jezus echt toe aan rust. Eventjes geen mensen meer om je heen. Dat lichaam van hem heeft rust nodig. Zijn geest heeft rust nodig. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Hij geeft het bevel om met dat schip, een eenvoudige visserskotter, naar de overkant van het meer van Galilea te gaan varen. Vers 35. En op dezelfde dag, toen het nu avond geworden was, zei hij tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. Als de laatste zonnestralen zijn daar nog te zien, daar in het land van Israël. Kinderen, de discipelen, die maken de touwen los van die vissersboot. En zo gaan ze die 10 kilometer lange reis maken. Naar de overkant van het meer, dat is zo'n 10 kilometer. Deze zee van Tiberias, meer van Galilea, dezelfde naam. Dat is zo'n 20 kilometer lang meer en dan 10 kilometer breed. Misschien bent u wel eens in Israël geweest en zult u ongetwijfeld dat meer van Galilea wel eens gezien hebben. Het is zo'n 50 meter diep. Je kunt ook wel op plaatjes zien, ik ben er zelf nooit geweest. Dan zie je dat rondom dat meer van Galilea, daar liggen allemaal heuvels. Deze heuvels, kinderen, die zijn wel 300 meter hoog. In gedachten zie je zo dat vissersbootje varen op dat meer. Minstens 4 discipelen, Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes. Voor 4 discipelen is dit een hele bekende omgeving. Ze zijn hier opgegroeid. Vanaf hun jeugd varen zij al als vissers op dit meer. Kinderen, zij weten hoe het soms kan spoken op dit meer. Het zijn ervaren vissers en ze weten dat van achter die omringende bergen plotseling zo'n wind kan neerslaan op dat meer. Een felle storm kan plotseling opsteken. Nou, kinderen, als dat gebeurt, hè, als daar gaat waaien bij die zee, dan komen de golven van wel 6 meter hoog. Enorm grote golven zijn er dan bij deze zee. Maar nu lijkt er nog helemaal niets aan de hand te zijn. En zo nemen de discipelen de Heer Jezus mee in een vissersboot. Vers 36. En zij de scharen gelaten hebbende, al die mensen blijven achter, namen hem mee. Gelijk hij in het schip was en er waren nog andere scheepjes met hem. Het is alleen Marcus die dat laatste erbij zet, dat er meerdere scheepjes mee waren. Blijkbaar vond hij het belangrijk om te laten zien, er zijn meerdere getuigen geweest van wat er deze nacht hier op de zee gaat gebeuren. En dan gaat de Heer Jezus, dat is echt mens, naar het achterschip van deze vissersboot. Ik zei het al, hij is moe. Zijn lichaam, zijn geest heeft rust nodig. En zo gaat hij naar het achterste deel van het schip. En dan gaat hij lekker slapen. Hij valt in een diepe slaap. Vers 38. En hij was in het achterschip slapende op een oorkussen. Wij mogen dus slapen. Zo laat de Heer Jezus ons daarmee zien. Dat je lekker slaapt op een oorkussen. 'S Nachts als je een hard dag hard hebt gewerkt. Dat is geen zonde. Zo heeft God ons als mens geschapen met een lichaam dat op zijn tijd ook rust nodig heeft. Dat geldt voor een dominee. Die kan niet dag en nacht bezig zijn met de dingen van het Koninkrijk van God. Dat geldt voor u als kerkraadsleden. U kunt niet dag en nacht bezig zijn in het Koninkrijk van God. Maar dat geldt voor u ook als gemeente. U kunt niet dag en nacht God dienen. En daarom geeft ons de Heere de zegen van de slaap. Wie wel een slapeloze nachten heeft, die weet hoe vermoeiend het kan zijn als je elke keer slecht slaapt. Als je goed slaapt, kinderen, dan kun je de volgende dag weer je werk doen. Nou, zo slaapt de Heere Jezus op een oorkussen, letterlijk een hoofdkussen. Nou, zo vaart dat bootje met de Heer Jezus slapend aan boord naar de andere kant van dat meer. En dan gebeurt er wat. In die nacht, gemeente, vindt er een zeebeving plaats. In Matteüs 8 wordt ook deze geschiedenis beschreven. En dan staat er in het Grieks, er vindt een seismos plaats. Dat is het Griekse woord. Dus er komt een grote onstuimigheid in die zee. Die golven die gaan daar ontstaan. En blijkbaar is er vanuit de diepte van die zee een aardbeving die omhoog komt. Grote golven ontstaan daar op die meer, dat meer van Galilea. En hier Marcus en Lucas ook, die laten ook nog zien dat er tegelijkertijd met deze zeebeving ook nog eens een grote stormwind opsteekt. Vers 37, en er werd een grote storm van wind. En de baren, de golven, die sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. Dus metershoge golven, die omringen dat kleine vissersbootje. Midden in dat natuurgeweld zien we daar dat kleine bootje ronddobberen. Kinderen, natuurlijk hebben deze ervaren vissers bij het opsteken van die storm de zeilen naar beneden gedaan. En natuurlijk zijn die ervaren vissers uit alle macht gaan roeien. En hebben zij geprobeerd om de voorkant van het schip tegen de golven in te laten gaan. En natuurlijk hebben zij geprobeerd om de overkant van het meer te kunnen bereiken. Maar hoe ze ook hun best doen, het lukt hen niet. Die grote golven die gaan zelfs in het schip. De barende golven die slaan naar binnen. Nou, probeert u zich dat maar eens voor te stellen als er zo'n boot is. Misschien hebt u ook wel eens gevaren en er komt water in de boot. Nou, dan gaat zo'n boot al snel dieper en dieper liggen. En deze discipelen, ze voelen het in het donker van de nacht. Als dat zo doorgaat, dan zullen wij met man en muis vergaan. Dan gaan we drinken. We krijgen allemaal een zeemansgraf. Als zo die golven in dat schip gaan slaan, dan bereiken we nooit de overkant. En we zullen onze geliefde familie nooit, nooit meer terugzien. Wat heeft nou deze vissers zo bevreesd gemaakt? Zijn dat alleen deze hoge golven geweest? Heeft dat loeien van die stormwind deze vissers ook zo angstig gemaakt? Ook wel, gemeente, maar er zit nog iets achter. Deze discipelen, ze weten heel goed vanuit de Bijbel wat voor dreigende machten en krachten er in de zee zelf zitten. Daar ben ik mee begonnen, met die lieflijke kant van de zee. Als je op een stille zomerdag zo langs de oever van de zee wandelt, is dat prachtig. Maar gemeente, de zee heeft ook een dreigende kant. Een donkere kant. Ik ga zelfs een stapje verder. Een demonische kant, een duivelse kant. En daarom heeft dat Bijbelse woordenboek, dat woordje zee, beschreven onder dat woord chaos, woestheid. Aan de ene kant hebben wij de kosmos van de wereld. Misschien beter dan kosmos, dat betekent versiering. Ons woord cosmetica is daarvan afgeleid. De kosmos van de wereld. En tegenover de kosmos van de wereld staat nou de chaos van de boze machten. Die twee die staan tegenover elkaar. En eigenlijk zie je dat al heel de Bijbel door zo beschreven worden. Hoe begint Genesis 1? De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. En de geest van God zweefde broede op de wateren. Dat is onvoorstelbaar geweest. Dat daar heel deze wereld bedekt was met donkere, duistere wateren. Nergens was dus maar één plekje land te zien. Nergens was strand te zien. En daarom wordt ook de aarde woest en ledig genoemd. Er staat dan letterlijk ongeordend. Zo zag deze wereld er in het begin uit. Zonder enige orde. Leeg. Nou, in die grote leegte gaat nu die grote almachtige God van hemel en van aarde als eerste licht scheppen. En kinderen, als God dat gedaan heeft, dan maakt God scheiding tussen zee en aarde. Tussen hemel en aarde. En dat droge, dat noemt dan God inderdaad de aarde. En al die wateren samen, 2/3 van onze wereld is bedekt met wateren, noemt God de zee. God schept de zee. En als je dan zo verder leest in het Oude Testament, dan komt elke keer de dreiging van de zee terug. Psalm 18 zegt bijvoorbeeld dat het diepe kolkende wateren zijn, waarin een mens heel makkelijk kan verdrinken. Psalm 32 heeft het over een overloop van grote wateren. Nou, wie een vissersachtergrond heeft, die begrijpt wat hier beschreven wordt. Stel dat we een vissersman uit Urk of uit Arnhem-Muiden hier een vraag zouden kunnen stellen, dan zal hij inderdaad zeggen, als je met je vissersboot in een vliegende storm terechtkomt, op de Noordzee of op de oceaan, dan voel je je zo klein. Zo machteloos. Wat moet je tegenover dat razende natuurgeweld? Psalm 69. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Dan zou die golven en de baren van 42 over je heen gaan. Als je midden in de nacht bent, dan voel je je machteloos. Maar kinderen, zo heeft ook bijvoorbeeld de profeet Jona zich gevoeld. Toen hij bij God vandaan vluchtte. Jona die wist, die kolkende zee. Met die grote golven, dat heeft te maken met mijn zonde. Die witte schuimkoppen daar op de zee. Dat heeft te maken met mijn ongehoorzaamheid tegenover God. En kinderen, wat leeft er nou in de diepten van de zee? Daar leven hele grote zeemonsters. De Bijbel benoemt ze elke keer. Ik denk dat de meesten niet meer leven. Maar Job 40 bijvoorbeeld, daar wordt de Leviathan genoemd. Psalm 87, de Rahab. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze bij de zondvloed uitgestorven. Alhoewel, er zijn nog sommige mensen die geloven nog steeds in het monster van Loch Ness. In Schotland heb je ook zo'n diep meer, Loch Ness. Misschien zijn er inderdaad nog een paar van deze beesten die voorkomen. Als de Bijbel over dit soort zeemonsters spreekt, dan gaat dat altijd over beesten met een enorme kracht. Misschien zijn het wel de dinosaurussen die dan genoemd worden. En deze beesten die gebruikt God als een beeld van de duivel en van de demonen. Kinderen, toen daar die man in Gadara bezeten was van allemaal duivels. Dan werpt de Heer Jezus die duivels uit en waar gaan dan die geesten, die boze geesten in? In die wilde varkens. En dan storten ze in de zee. Nou, zo laat de Bijbel ons zien dat de zee, dat is het beeld van de kwade machten. In de diepten van de zee, daar leven de demonen en de draken. Jesaja 27 zegt dat het dien dagen zal de Heere met zijn hart en groot en sterk zwaard bezoeken de Leviathan, de lang wemelende slang. Ja, de Leviathan, de kromme, slomme slang. En hij zal de draak die in de zee is doden. Daar wordt dat beeld ons voor ogen geschilderd. En ook in het laatste Bijbelboek, Openbaring, dan komt er een beest op uit de zee. En dat beest, dat is een goddeloos beest. Die vissersman, Johannes, heeft dat ook met verbijstering gezien. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. Zo zag dat beest eruit, een verschrikkelijk monster. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. Nou, daar hebt u het beeld van de chaos, daar hebt u het beeld van de zee. En ik geloof vast dat er deze vissersmannen op die vissersboot deze dreiging gevoeld hebben in die storm, in de nacht. Dan ben je daar alleen. Dan komt daar de dood op je af. Dan komen daar die demonen op je af. Dan voel je, mijn ondergang is nabij. Gemeente, laat maar eerlijk zijn, wij hebben daar toch ook last van. Wie kent nou niet de angsten in zijn leven, in haar leven? Je zult waarschijnlijk geen visserman zijn. Maar wij kennen wel de stormen van het leven. Ook een christen krijgt te maken met die dreigende machten en krachten. Deze discipelen zijn heel de dag met hun meester bezig geweest in het koninkrijk van God. En toch voelen zij in deze nacht hoe dreigend de dood op hen afkomt. Ook de dienaren van Christus krijgen te maken met deze stormen van het leven. Misschien moeten we vanmiddag wel zeggen, juist de dienaren van Christus, juist de christen krijgt te maken met de stormen van het leven. Waar gaat nou de boze het liefst op af? Op de christen. Paulus die kon het zeggen van de duivel, zijn listen, zijn gedachten zijn mij niet onbekend. Paulus wist van de dreiging van de duivel. Als u nou met een oprecht hart de Heer Jezus Christus mag volgen. Al ligt er op de bodem van uw hart die liefde tot deze zaligmaker. Dan is dat geen garantie dat u niet te maken krijgt met stormen en met zeebevingen. Wat kan er wel niet allemaal over ons heen komen? Laster, smaad, teleurstellingen, het verdriet. Ook een kind van God vindt het angstig als je door de scan moet in het ziekenhuis. Omdat de dokter zegt, ik vertrouw het niet. Laat maar een scan gaan maken, dan komt er toch een storm in je leven, gemeente. Ook een christen kan te maken krijgen met een psychische inzinking. Word je maandenlang behandeld. Dat is toch een razende storm die over je leven gaat. Een kolkende zee waarin je terechtgekomen bent waarvan je niet kan zien hoe het uit zal pakken. Dat is zo donker. Geen straaltje licht. Vul uw eigen storm vanmiddag maar in. Het dreigen van de zee. Dan komt toch ook die vraag naar boven, hoe komt dat nou? Dat ons dit overkomt. De Heer Jezus heeft die opdracht gegeven om over te varen naar de andere kant van de zee. Hoe kan het nou dat in deze verschrikkelijke storm terecht zijn gekomen? O God, waar bent u? Waar bent u? Waar bent u als die stormwinden om mij heen loeien? O God, waarom slaapt u? Mijn levensboot dreigt te verzinken. Waarom houdt u zich als doof? Tot u roep ik, Heere, mijn rotssteen, houd u niet als doof van mij af, opdat ik niet, zo gij u van mij stilhoudt, vergeleken worden met degene die in de kuil nederdalen. Zo komen toch de golven op ons af. Tegelijkertijd leert deze geschiedenis ons dat God in de stormen van het leven ons dingen kan leren die anders nooit geleerd zou hebben. Dit met inderdaad net Psalm 42 moet zingen. Al uw golven, al uw baren gaan over mij heen. Dan ervaar je hoe zwak je bent. Maar tegelijkertijd leert God ons dan ook roepen tot de troon der genade. U mag ook in de storm van uw leven roepen tot een slapende Jezus. God gebruikt die storm in jouw leven om daarmee naar Jezus te vluchten. Dat je toch mag gaan zingen: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En laten we daarop letten in onze tweede gedachte, het zwijgen van de zee. In gedachten, kinderen, zie ik daar die ervaren vissers op hun vissersbootje. De golven gaan over de dek heen. En wat doen ze? De Heer Jezus wakker maken, vers 38. Ze wekten hem op en zeiden tot hem: Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Dat bedoel ik nou, midden in de nacht je noodsignalen uitzenden tot Jezus. S.O.S. Save our souls. Heere, red onze zielen. Want wij vergaan. Dat denken ze, dat je met Jezus aan boord kan vergaan. Wij vergaan. Dat denken ze echt. Dat is een angstkreet geweest. Wij vergaan. Een andere vertaling zegt: Meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? We verdrinken. Nu moet u toch echt wakker worden. Nou, kinderen, wat gebeurt er dan? Het is heel wonderlijks. De Heer Jezus die staat op. Hij wordt wakker. En dan bestraft hij de wind. En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg. Wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. Terwijl daar de wind buldert. Terwijl de afgrond loeit. Bestraft Jezus de wind en de zee. Misschien heeft u wel verbaasd vanmiddag dat de Bijbel die demonen en die duivels zo nauw verbindt aan de zee. Misschien dat u vanmiddag dacht, is dat niet wat ver gezocht? Die zee is toch ook door God geschapen? Die zee die staat toch ook onder zijn macht? Dat is waar, gemeente. En toch laten deze bestraffende woorden van Jezus ons zien dat achter die kolkende zee en achter die loeiende wind toch ook donkere machten en krachten zitten. Je zou terug kunnen bladeren naar Markus 1, 3 hoofdstukken terug. En wat lezen we in Markus 1, vers 21... Nou, daar gaat de Heer Jezus kinderen een synagoge, een kerkgebouw naar binnen, in Capernaum. En in die synagoge, daar zit ook iemand anders. Het is een mens met een onreine geest. We lezen het in Markus 1, vers 23. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest. En deze persoon die wil niets met de Heer Jezus Christus te maken hebben. Zo tijdens die kerkdienst, tijdens die samenkomst in de synagoge, schreeuwt die man het uit: Laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Die onreine geest die is bang dat Jezus komt om hem te verderven. En dan staat er in Markus 1, vers 25, dat de Heer Jezus iets zegt tegen die boze geest in die man. Zwijg stil en ga uit van hem. Die boze geest die moet zwijgen. Nou, en precies datzelfde woord uit Markus 1, vers 25 gebruikt de Heer Jezus hier in vers 39. Zwijg, wees stil. Die zee, die wind, die onreine geest, die moet zwijgen. Midden in dat stormgedruis klinkt daar dat machtige Godswoord van Jezus. Zwijg, wees stil. Zo machtige schepper, zo machtige zaligmaker is Jezus. Die zee moet zich onderwerpen aan de macht van deze zaligmaker. Ook de demonen, wat een troost. Ook de duivel is aan zijn macht onderworpen. En het gebeurt. En de zee en de wind ging liggen en er werd grote stilte. Die demonen die krimpen als het ware in één nu Jezus hen zo streng bestraft. Kinderen die metershoge golven van 6 meter hoog. Die kabbelen ineen tot een rustige zee. De vissersman heeft al gezegd. Normaal gesproken na een wilde storm dan duurt het nog dagen voordat de zee weer rustig is. Maar hier ogenblikkelijk is de zee stil. Een einde is er gekomen aan die zeebeving. Een einde is er gekomen aan die stormwind. En dan... En dan geeft de Heer Jezus onderwijs. Hij zegt het in vers 40 en hij zeide tot hen, wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? Daar zit een klein verwijt in richting zijn lieve discipelen. Dat ze zo angstig zijn geweest. De Heer Jezus zegt het, je had helemaal niet bang hoeven te zijn. Ik ben toch aan boord. In de storm van het leven ben ik toch bij u. Zo zou deze geschiedenis van Markus vergelijken met de beschrijving die Matthäus geeft. Dan blijkt zelfs dat de Heer Jezus 2 keer zijn discipelen bestraft heeft. Matthäus 8 vers 26. Dan lezen we dat de Heer Jezus zijn discipelen vermaant voor hun vrees. Voor hij die wind bestraft. Terwijl daar die wind loeit en die golven te zien zijn, dan zegt de Heer Jezus als eerste, wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovige. En toen stond hij op en bestrafte de winden en de zeeën en er werd grote stilte. Dat zegt Matthäus. Maar hier schrijft Markus dat de Heer Jezus hen nog een keer bestraft, na het zwijgen van de zee. 1 keer voor dus in de storm en 1 keer na de storm. Gemeente, wat kunnen we daar nou uit leren? 3 dingen. In de eerste plaats, de Heer Jezus is erbij hoor. Als het stormt in uw leven. Als daar die orkanen over u heen gaan. Als daar de rampen u treffen. Jezus is erbij. De Heer Jezus, hij gaat zelf rustig slapen. En hij zegt het als het ware. In de stormen kunt u toch rustig gaan slapen. Ik ben erbij. Wij kunnen niet vergaan. Zie toch niet zo sterk op de omstandigheden. En laat uw geloof niet zozeer afhankelijk zijn van mijn lichamelijke aanwezigheid. Zie toch niet zo sterk op die grote golven en op die woeste watermassa's. Maar vertrouw op mij. Wat zijt gij vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? Matthäus, misschien vindt het u op, heeft het over kleine geloof. Markus zegt zelfs dat ze geen geloof hebben. Dat is wel heel scherp. Wat is nou een klein geloof? Mag ik zo zeggen, een klein geloof, dat heeft de Heer Jezus lief gekregen. Het kleine geloof kan toch deze zaligmaker niet missen. Maar dat kleine geloof dat laat zich zo snel leiden door de omstandigheden. Maar de Heer Jezus, hij is met zijn Godheid, genade, majesteit en geest altijd aanwezig.
Dat kleine geloof dat twijfelt zo sterk aan Jezus' liefde en aan zijn macht. Maar dat kleine geloof, daar is daar zo weinig vertrouwen en zoveel angst. Klein geloof, daar is zoveel vrees in plaats van vreugde. Heeft de Heer Jezus het ook niet gezegd? Zie, ik ben met jullie al de dagen tot de voleinding der wereld. Als de bekende prediker Ryle uit Engeland deze geschiedenis zo beschrijft, dan zegt hij het volgende, een goed advies. Hij zegt, leg maar een grote voorraad geloof aan. Kijk, het is niet moeilijk om in zonneschijn, om bij een stille zee, op de Heer Jezus te vertrouwen. Zorg nou dat u een grote voorraad geloof hebt, dat als de stormen van het leven komen, dat u dan ook op Jezus mag zien. Hou het geloof gereed, zegt Ryle. En dan kun je het meteen in beoefening brengen als het nodig is. Dat is de eerste les die de Heer Jezus ons wil leren. Zie niet te veel op de omstandigheden, zie op Jezus. De grote overste leidsman en de voleinder van het geloof. Hij vaart mee in de storm met zijn kinderen. Tweede les. Dat de Heer Jezus wel heel eerlijk het gebrek aan geloof aan moet wijzen. En dat hij ze tegelijkertijd niet verwerpt als zijn discipelen. Wat zijt gij vreesachtig, hebt gij op dit moment geen geloof. Zo kan toch ook gaan in het leven van Gods kinderen. Een gebrek aan geloof. Hij ziet dat flakkerende, zwakke vlammetje. Dat in uw hart mag branden voor deze zaligmaker. En de geringste genade weet de Heer Jezus, daar weet hij vanaf. Hij ziet uw twijfel. Hij weet van uw aanvechtingen, van uw bestrijding. En hij weet dat het zo moeilijk is om in de stormen van het leven aan hem vast te klampen. Psalm 103, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En daarom geeft de Heer Jezus bijvoorbeeld ook het avondmaal, dat wij eerlijk moeten zeggen, Heer, wij hebben geen volkomen geloof. Maar ook de kleine lammetjes van zijn kudde horen wel bij zijn schapen. De Heer Jezus, die verwerpt deze vreesachtige, deze bange discipelen niet. Het zijn kinderen. Als de Heer Jezus al zoveel geduld heeft met deze vreesachtige discipelen, laten wij dan ook maar veel geduld met elkaar hebben. Zullen we nou mild voor elkaar zijn? Vergelijk niet uw eigen geloof met dat geloof van de ander. Als er maar geloof is. Hier aan boord zitten toch geen engelen. Hier aan boord zitten geen mensen die al in de hemel zijn. Hier zitten mensen die nog midden in deze wereld staan. Zwakke, sterfelijke mensen. Maar zulke zwakke discipelen laat de Heer Jezus niet alleen. Hij verwerpt ze niet. De vraag is of wij nou in die stormen van het leven tot Jezus zijn gevlucht. De laatste les, gemeente, de derde. Nou, dat de Heer Jezus de stormen in ons leven gebruikt, zodat we meer van Hem leren kennen. Als daar die stormen komen, dan gaan we ook de vragen stellen. Vers 41. En ze vreesden met grote vrees en zeiden tot elkaar, wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzamen zijn? Deze vissers, ze vrezen. Ze zijn ontzet. Waarom? Zij weten nog niet goed wie Jezus is. Ze hadden al gemerkt in die voorgaande periode dat de Heer Jezus wonderen kan doen. Ze hebben het meegemaakt dat de Heer Jezus boze geesten kan uitwerpen. Kinderen, ze hebben het gezien dat de Heer Jezus melaatsen beter kan maken. Met heel veel van Gods kinderen gaat het goed als ze geen beproevingen hebben. En als de dood nog heel ver af is, dan is het niet zo moeilijk om te zeggen, werp al uw bekommernis op Hem. Maar zo dichtbij komt. Juist dan wil de Heer Jezus meer van zichzelf bekend maken. Juist in de stormen van het leven, zegt de Heer Jezus, stel de vragen maar. zoek het maar bij mij. Juist dan wil de Heer ons laten zien, ook dan zijn de zee en de winden aan mij onderworpen.
Psalm 93. De Heer is sterker dan het geweld van de wateren.
Zijn almacht bepaalt daarvan de grenzen. En die grote zee die zwijgt op zijn denk en wil. Hoe fel zij bruist, hoe fel zij woede stil. Vandaar die vraag, wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn.
Het is heel mooi dat Marcus elke keer die vraag terug laat komen in zijn evangelie. Wie is toch deze Jezus? Wie is toch deze zaligmaker? Als de Heer Jezus daar in Nazareth bijvoorbeeld predikt, dan stellen ze die vraag, wie is toch deze Jezus? Is dat nou niet die timmerman, de zoon van Maria?
Zoals koning Herodes, die Johannes de Doper heeft laten vermoorden, die stelt die vraag, wie is toch deze Jezus?
In Marcus 8, dan stelt de Heer Jezus zelf die vraag aan zijn discipelen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie ben ik nou? En dan geven ze eerlijk het antwoord. Sommigen zeggen, u bent Johannes de Doper. Een ander zegt, u bent Elia. En weer een ander zegt, u bent de profeet. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Wie ben ik? Mag nou ook die vraag aan u vanmiddag meegeven. Wie ben ik? Wie is Jezus voor u? Die vraag stelt de Heer Jezus in de stormen van het leven. Wie ben ik? En als Petrus, de vissersman, de eerste, die dat prachtige antwoord geeft. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, Godzoon. En zo wil de Heere in de stormen meer laten zien dat Hij de Christus is. De stormen, de golven, moeten ons uitdrijven tot deze zaligmaker. Ook als die slaapt. Jezus is God. De wind en de zee zijn hem gehoorzaam. Dat is een grote troost, gemeente. Straks komt de eindtijd. Maar vooraf is er een eindstrijd. Dan komt inderdaad dat beest op uit de afgrond. Maar dan laat Jezus het ons vanmiddag weten. Ik regeer. Het loopt mij nooit, nooit uit de hand. Want Heer Jezus, Hij werkt toe naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De vissersman Johannes, hij is helemaal grijs geworden in de dienst van zijn meester. Hij is daar op het eiland Patmos. En dan mag hij iets zien van die heerlijke toekomst die wacht. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En de zee was niet meer. God maakt een einde aan alle boze machten in de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Gemeente, dan zijn de stormen van het leven voorbij. Dan zal de rust volkomen zijn. En er werd grote stilte. Gemeente, zo komen we aan de overkant. Veilig. Omdat Jezus meevaart. Is Hij nou ook op uw levensschip aanwezig. Amen. Psalm 93, de versen 3 en 4. Maar Heer, Gij zijt veel sterker dan het geweld. Der wateren die uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil. Hoe fel zij bruist, hoe fel zij woede stil. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, vers 3 en 4. Laten we samen bidden en danken. O God, wat kan het stormen in ons leven. Dat er daar die dreigende golven op ons af zien komen. Dat we inderdaad denken, wij vergaan. Mijn levensschip zal verzinken. Misschien zijn er zo mensen in ons midden. Of luisteren ze mee. Die midden in de stormen van het leven zitten. Maar als Jezus aan boord is, dan komen we veilig aan. De Heer Jezus heeft zijn discipelen eerlijk bestraft. Wat zijt gij vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? Midden in de stormen van het leven, dan leren wij nog meer van Christus kennen. Wie is toch deze? Dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Loopt u nooit uit de hand, Heere. De golven en de baren zijn over Christus heen gegaan. De toorn van de Vader is op hem neergedaald. Hij moest omkomen. Hij is van God verlaten geweest, opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. En straks is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De zee is er niet meer. Volmaakte rust, volmaakte stilte bij Jezus. O God, zegen ons zo. Leer ons op Jezus te vertrouwen. Wat dan ook de toekomst mogen brengen, dan zijn we toch veilig in Jezus' handen. Zegen zo het woord, Heere. Bekende geschiedenis. Geef dat de kinderen het ook thuis weer wat na mogen vertellen. Als ze misschien met papa en mama erover doorpraten. Waar de dominee over gepreekt heeft. Het dreigen van de zee, het zwijgen van de zee. Heere, wilt u met ons meegaan? Houdt u ons maar vast, dan gaat het goed. Hoe dan de toekomst ook gaat. Wij zijn veilig in Jezus' armen. Heere, bedanken u dat we samen mochten luisteren naar uw woord. Zegen het uwe, neem het zondige van ons genadig weg. Wij bidden het u om Jezus' wil. Amen. Psalm 103, vers 7 en 11. Geen vader sloeg met groter mededogen. Op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Hij weet wat van zijn maagsel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten. Nou, ook het 11e vers. Waarin we zingen dat hemel, aarde en zee en berg en dal. Hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren. Nu zijn en naam grote deugden eren. En gij, mijn ziel, loof gij hem. Bovenal, Psalm 103, vers 7 en 11. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere, die in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.